blij deze morgen om weer in uw midden te zijn. En het is zo geweldig fijn dat we hier mogen zijn onder een geopende hemel. Met een geopend woord en met een God die spreekt. Want hij leeft. Amen.
Amen.
Ik wil deze morgen een paar versen lezen uit het Johannes-evangelie. Johannes hoofdstuk 14. En dan wil ik u lezen vanaf vers 1. Er staat boven het huis des vaders. Johannes 14, hoofdstuk 14, vers 1. Uw hart wordt niet ontroerd. Uw hart wordt niet verdrietig. Uw hart wordt niet bedroefd. Gij gelooft in God. Geloof ook in mij. En dan zegt de Heer Jezus, in het huis mijn vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. En dan zegt hij hier, want ik ga heen. De Heer Jezus, hij is op aarde geweest, had een geweldige bediening, maar op een gegeven moment is hij heen gegaan. En waarom kon hij heen gaan? De Heer Jezus, hij is gekomen naar deze wereld om een heel groot probleem op te lossen. Namelijk een zondeprobleem. En toen hij het zondeprobleem had opgelost, toen kon hij heen gaan. En ik zeg het maar even deze morgen met mijn eigen woorden, maar ook uit alle eerbied. Met andere woorden, hij had de klus geklaard waarvoor dat hij was gekomen naar deze wereld. En hij kon heen gaan. Heen gaan. Maar dat heen gaan is als het ware niet zomaar vanzelf gegaan. Want het is paasmorgen geworden. En voor paasmorgen zijn er heel wat gebeurtenissen in het leven van de Heer Jezus geweest. Voor paasmorgen is het heel wat keertjes nacht geweest in het leven van de Heer Jezus. Het was Pesach in Israël. Men gedacht dat het volk Israël uit Egypte was getrokken toen ze dus onder de slavernij van Farao waren. U weet wel, ze moesten het bloed aan de bovendorpel en aan beide deurposten smeren. Die engel des doods kwam over het land en daar waar het bloed werd bevonden, daar ging de engel des doods voorbij. En dat feest dat werd gevierd in Israël. En dat deed Jezus ook. Hè. Met Pesach ging hij het feest vieren. En hij riep zijn discipelen bij elkaar. En hij vierde als het ware toen het avondmaal. En hij heeft ook gezegd, het brood wat we nu eten is mijn lichaam. De beker die we drinken, dat is mijn bloed. En ze vierden zo met elkaar dat avondmaal. En toen werd het nacht. Een duistere avond, maar toen werd het nacht. We weten ook dat de Heer Jezus heel vaak op de Olijfberg was met zijn discipelen om daar te bidden. En op een gegeven moment was hij ook met zijn discipelen om te bidden in Gethsemane. Degene die wel eens zijn geweest in Israël, u weet wel die plaats Gethsemane, u weet ervan. Om daar te bidden. En de Heer Jezus had als het ware nog zo gevraagd van jongens, jullie met mij bidden, jullie met mij waken, want ik ga een hele zware nacht tegemoet. Nou, we kunnen allemaal de geschiedenis, ze waren allemaal in slaap gevallen. Want het vlees is zwak en de geest is zwak, maar ze waren allemaal in slaap gevallen. En de Heer Jezus, hij moest daar die strijd aan gaan, helemaal alleen in die hof van Gethsemane. En het werd daar nacht in Gethsemane. Weet u, toen hij daar was in Gethsemane, toen heeft hij ook gebeden tot zijn vader het volgende. Hij heeft gebeden, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. U weet wel, hè? Maar dan zegt hij er wat achter. Toch niet gelijk ik wil, maar gelijk u wilt. Waarom bad de Heer Jezus nu voor die beker, dat die beker aan hem voorbij mocht gaan? Weet u, die beker die hij leeg zou drinken tot aan de bodem toe, die beker die zat vol zonde. De zonde van u, de zonde van mij, de zonde van de hele wereld. In die beker zat alle vuiligheid, onreinheid, goddeloosheid, haat. Door alle eeuwen heen, van alle mensen. Die beker zat vol met gif. Gif aangaande de zonde. En de Heer Jezus, hij had veel strijd. Hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. En toen hij daar zo aan het bidden was in Gethsemane, aangaande die beker. Het was avond, maar toen werd het nacht. We weten ook dat de Heer Jezus, hij zou verraden worden door een van zijn discipelen, Judas. En toen hij in Gethsemane was, toen kwam Judas op hem af. En het woord zegt, Judas zeide, die ik zal kussen, die is het. Grijp hem. En terstond trad hij op Jezus toe en zeide, wees gegroet, rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Zijn verrader noemt hij vriend. Het was avond, maar het werd nacht in Gethsemane. Jezus werd verraden door een kus. Jezus werd verraden door 30 zilverlingen. Door een persoon waar hij jaren mee had opgetrokken. Verraden door een kus in de hof van Gethsemane. Weet u, de Heer Jezus, hij werd gevangen genomen. En hij is veroordeeld bij Pontius Pilatus. En die Romeinen die waren niet misselijk. Want als je veroordeeld werd tot de dood, dan was het geen makkelijke dood. Hun kruiserende mensen. En we weten, toen Jezus werd geleid voor Pontius Pilatus, toen dacht Pontius Pilatus, misschien kan ik er nog onderuit komen. Om tegelijk naast de Heer Jezus een moordenaar te stellen. En toen heeft hij ook aan het volk gevraagd, want hij wilde iemand vrijlaten. Omdat het ook het Pesachfeest was, wilde hij iemand vrijlaten. En toen heeft hij gezegd, wie moet ik vrijlaten? En het volk heeft geroepen, laat Barnabas vrij, laat Barnabas vrij. En ze hebben met elkaar geroepen, kruisig hem, kruisig hem. En ze hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Weet u, en dan kunnen we misschien de Joden de schuld vergeven, maar u en ik, wij hebben het ook geroepen, kruisig hem, kruisig hem. En want wij zijn zondaars. En de Heer Jezus, hij is ook gekruisigd voor u en voor mij. Hij werd gekruisigd. En het was op de middag, daar op Golgotha, op de middag, klaarlichte dag. En op die klaarlichte dag, er kwam over het hele land een duisternis. Een duisternis. Het was middag, het werd donker. En weet u, het werd eigenlijk nacht over dag. En toen heeft de Heer Jezus het ook uitgeroepen. En we kunnen dat ook lezen in Psalm 22. Heeft hij het ook uitgeroepen. Vader, Vader, waarom heeft u mij verlaten? Jezus Christus, hij was een van God verlatenen. Hij hing aan een kruis. De mensen wilden mij als het ware niet meer hebben. Maar ook Gods toren was op zijn zoon. Hij hing daar tussen die hemel en tussen die aarde. En want het woord van God zegt ook, en ieder die aan een kruis hangt, die is vervloekt. En Christus Jezus, hij is een vervloekte geworden. Voor u en voor mij. Hij, die vloek was op u en op mij. Die vloek was op ons. Gods toren was op ons. Maar Christus Jezus, hij is in uw plaats, in mijn plaats, in onze plaats. Hij is hij gegaan aan een kruis. En hij is een vloek geworden. Kunnen we lezen in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. U en ik, wij waren vervloekt aangaande de zonde. Wij waren niet vrij van de wet. Maar Christus Jezus, hij is aan het kruis gegaan. Hij is een vloek geworden. Gods toorn is op hem gekomen. En weet je, als we hem aannemen, halleluja, zijn we vrij van de vloek van de wet. En dat is een geweldig fijn feest, mensen. Vrij van de vloek van de wet. Weet u, toen hij daar hing, aan het kruis, op die heuvel van Golgotha, toen was het laat in de avond en het werd nacht. En toen Christus Jezus daar hing aan dat kruis op die heuvel van Golgotha. Hij hing daar tussen de hemel en de aarde. De mensen wilden het niet. Gods toren was op hem. Toen hij daar helemaal alleen streed: Vader, Vader, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Weet je, een verschrikkelijke strijd. Maar prijs de Heer. Hij is er uitgekomen als een grote overwinnaar. Want toen hij daar hing aan het kruis, toen heeft hij uitgeroepen. En het heeft geklonken als een klok over die heuvel van Golgotha. En het waren maar drie woorden. En hij riep het uit. Het is volbracht. Halleluja. Het zondeprobleem is opgelost, mensen. Nou, ik vind je deze morgen een beetje stil. Hey, het zondeprobleem is opgelost. Wij zijn vrij van de wet. Wij zijn vrij van de zonde. Wij mogen leven als een koninklijk kind. Amen. Hij heeft het bewerkstelligd. Weet je, het is zo geweldig fijn, hè, dat we mogen weten dat op Golgotha, dat het als het ware daar, dat daar het licht is doorgebroken. Want hij is van het kruis afgegaan en hij is in een graf gelegd. Maar weet je, hij is opgestaan. En daar in die graftuin is het paasmorgen geworden. De duisternis moest wijken. En het licht brak door. En we hebben het vanmorgen ook al gehoord vanuit het woord. Ze gingen op zoek naar de Heer Jezus. Maar de engel die kwam. Wie zoek je? Zoek je de levende bij de doden? Hij is hier niet meer. Hij is opgestaan. Weet je, je kan deze morgen hier zitten. En er kunnen momenten zijn in je leven dat het als het ware ook nacht is in je leven. Een leven van moeite. Een leven van pijn. Een leven van verdriet. Maar broeder en zuster, blijf uzelf uitstrekken. Want de Heere Jezus, hij wil de duisternis omkeren in uw leven. En hij wil het zonlicht van paasmorgen door laten breken in uw leven. Weet je, we kunnen het ook lezen in het woord van God. En laat naar de Sabbat. Toen hij opstond, gloorde het licht van de nieuwe dag. Het grootste keerpunt vond plaats in de geschiedenis. Het vond plaats in de graftuin. Jezus Christus, hij stond op uit de dood. De duisternis, de nacht, het werd veranderd in licht. Weet u, de zon brak door. Jezus Christus, hij is gestorven. Maar doordat hij is gestorven, hoeven wij niet meer te sterven. Mogen wij leven. Weet je, paasmorgen. We zouden eigenlijk beter kunnen zeggen: opstandingsdag. Jezus Christus, hij leeft. Het graf is leeg. Weet u, we hebben hele grote leiderschap in deze wereld. Stalin. U kan zijn graf bezoeken. Een heel groot graf. Daar ligt hij. Mao Zedong. Hele grote leider geweest. U kan zijn graf bezoeken. Weet je, er zijn zoveel grote leiders. Ze worden begraven. En hun graven worden monumenten. En je kan het bezoeken. Maar het is zo geweldig mooi. Als je naar de graftuin gaat in Jeruzalem. Daar staat de allermooiste preekstoel van de hele wereld. Want als je erachter staat, heb je uitzicht op het lege graf. Het graf is er al, maar Jezus is er niet meer in. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En weet u, laat nou eerlijk zijn, lieve broeder en zuster. De dood is de grootste moordenaar van de mensheid. Maar dit boek, de Bijbel, het woord van God, durft te zeggen dat er leven is na de dood. Amen. Er is leven na de dood. En dat is zo geweldig fijn. En dat durft het woord van God te zeggen. Weet u, de dood is een van de allergrootste vijanden. Totdat Jezus verschijnt. Want dan wordt de dood omgedraaid in leven. En daar mogen we hem voor loven, prijzen en groot maken. Weet u, als je Christus Jezus hebt aangenomen. En ik hoop dat in ieder deze morgen Heer Jezus heeft aangenomen. Dan is de dood geen tussenstation meer. Dan is de dood ook geen eindstation meer voor u en voor mij. Maar dan mogen we weten dat de dood, het is een gepasseerd station in Christus Jezus onze Heer. En als de dood aanklopt, wacht hem de hemel. Als je hem hebt aangenomen. Amen. Weet je, de grootste grendel is opengebroken. Jezus Christus, hij heeft de grootste vijand van ons mensen teniet gedaan. Hij heeft de dood overwonnen. Het definitieve slot heeft hij als het ware opengebroken. Na paasmorgen zijn alle grendels van dood opengegaan. Jezus, hij leeft. En dat is zo geweldig fijn om dat te mogen weten. Lieve broeder en zuster, na paasmorgen hebben wij te maken met de machtigste koning. Want hij heeft gesloten deuren weer geopend. En hij heeft de ene na de andere grendel verbroken. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Als je het woord van God leest. Je zou zeggen, de Heer Jezus, hij is opgestaan. En hij is er stiekem tussenuit gegaan. Nee. Pasen. Hij is 40 dagen gebleven. 40 dagen gebleven. Tot hemelverdag. Niet stiekem ertussenuit. Nee. Hij wist dat zijn volgelingen in zak en as zaten. En ze waren aangedaan. Maar hij heeft zich getoond. In die 40 dagen. Aan Maria van Magdala. Aan de andere vrouwen bij het graf. Hij heeft zich getoond. Aan Petrus in Jeruzalem. Aan de andere discipelen. U weet wel, die ongelovige Thomas. Hij heeft zich getoond aan Thomas. Hij heeft vis gegeten bij het meer van Galilea. Met meer dan 500 mensen. Weet je, ze hebben hem op zien varen. Handelingen 1. Op hemelverdag. Honderden mensen zagen hem ten hemel gaan. Hij is ten hemel gegaan. Saulus. U weet wel, de vervolger van de gemeente. Toen Saulus op weg was naar Damascus, heeft de Heer Jezus tot hem gesproken. En Jezus heeft gezegd, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Saul, hij mocht de Heer zien. En hij komt op bekering. Nou weet u, als er een rechtszaak tegen u aangespannen wordt, u moet voor de rechtbank komen, en u heeft zoveel getuigen, wordt gelijk vrijgesproken. Weet je, ik kan niet begrijpen dat er in deze tijd mensen zijn die zeggen, ja, Jezus, geschiedenisfiguur, een historisch figuur, hoe kom je erbij? Hij leeft. Hij heeft zijn eigen getoond aan vele mensen. Nou, dan word je gelijk vrijgesproken als je zoveel getuigen hebt. En dan mogen we hem ook geweldig dankbaar voor zijn. Weet u, we gaan verder nog heel eventjes met hoofdstuk 14 van het Johannes-evangelie. Want dan zien wij het volgende staan. Want ik ga heen. Nou, de Heer Jezus, hij kon heen gaan. onthoud, voor u en voor mij heeft hij een plaats bereid. Maar hij kon ook heen gaan, omdat hij als het ware het werk waarvoor hij was gekomen, naar deze wereld, het zondeprobleem op te lossen, en de dood er niet te doen, dat had hij gedaan. En daarvoor kon hij heen gaan. Maar het is toch geweldig fijn, broeder en zuster, dat hij ons niet achter heeft gelaten, zomaar, ja, als een stel weduwe en wezen, maar hij heeft ook als het ware nog de trooster beloofd. Johannes 14, vers 15. Jezus belooft de trooster. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. En dan zegt de Heer Jezus, hij zegt, ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, om tot een eeuwigheid bij u te zijn. Hier zien we eigenlijk ook in vers 16 de goddelijke drie-eenheid. Jezus zegt, ik zal de Vader bidden, en ik zal aan de Vader vragen of hij de Heilige Geest de trooster wil schenken. He, dus de goddelijke drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest. Jezus, ik zal de Vader bidden en ik zal de Vader vragen of hij een trooster wil geven. Om tot een eeuwigheid bij u te zijn, de drie-eenheid. De Geest de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Vers 18. Ik zal u niet achterlaten als weduwe. Ik kom tot u nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Ten dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. En dus, de Heer Jezus, hij kon weggaan, hij had het zondeprobleem opgelost, maar nogmaals, hij heeft u en mij niet achtergelaten als weduwe en wezen. Hij heeft de Vader gebeden om de trooster te geven, de Geest de waarheid, en die wil in ons zijn, die wil bij ons zijn. En misschien een vraag deze morgen aan u. Ervaart u ook de kracht van de Heilige Geest in uw leven? Want het is Pasen geweest, maar 40 dagen daarna is het hemelvaardag geworden. Maar 10 dagen daarna hebben we het Pinksterfeest. En misschien loop ik een beetje vooruit deze morgen. Maar het is ook belangrijk dat u die kracht van de Heilige Geest ervaart in uw leven. De Heer Jezus, hij kon heen gaan. En waarom is hij heen gegaan? Om u en mij een plaats te bereiden. En hij heeft gezegd, dat kan ik zomaar doen. Want in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Nou weet ik niet precies hoe het is in Den Haag. Maar ik heb altijd in Rotterdam gewoond. Als je daar een huisje wil huren, nou dan moet je maar denken dat je ongeveer 10 jaar ingeschreven staat. En dan kom je misschien een keer aan de beurt. Ook als je een huisje wil kopen, dan staat er misschien 300.000 euro, ik geef maar een voorbeeld zo. Maar dan staat de voordeur open en de achterdeur open en de makelaar staat er. En dan lopen er zo'n 10, 20 mensen doorheen. En dan gaat het niet voor 3 ton weg, maar gewoon voor 360.000, want ze bieden zwaar over. Want er is een enorme woningnood. Je kan haast geen huis meer huren en je kan eigenlijk geen woning meer kopen. Dat is Nederland. Maar weet je, bij de Heer is er geen woningnood. Geen woningnood. En je hoeft ook niet moeilijk te doen, er is plaats genoeg. Dat is de Heer. En want de Heer heeft gezegd, bij mijn Vader zijn vele woningen. Vele woningen. Nou, is dat niet geweldig? Hier moet je jarenlang ingeschreven staan, hier moet je dit, hier moet je dat. Nee, vele woningen. Maar ik wil deze morgen wel iets aan u vragen. Is uw plaats bereid? Is uw woning klaar? Weet u, bij Thomas liep het niet zo gemakkelijk. Die had namelijk een beetje moeite met inchecken. Het liep niet soepel bij Thomas. Hij had moeite met inchecken. En weet je, ja, ik hoop niet dat het deze morgen zo bij u is, maar dat zien we toch eigenlijk ook in deze tijd. Hè? Heel veel mensen hebben moeite om in te checken aangaande die woning in de hemel. Want alle campings zitten weer vol. Alle supermarkten Ja, de ene had nog een mooiere brochure als de andere. Want ja, je moet een beetje zwingen met paasfeest. Want als je niet een hoop eten in huis haalt, dan is paasfeest niet goed. En de modus speelt erop in, hè. De zusters moeten misschien met paas allemaal weer een mooi paasjurkje. En paasgeel op zijn paasbest. En paasen. En de woningboulevards zijn open. Want ja, tweede paasdag, weet je wel, we gaan ons vervelen. We gaan maar een boomstelletje kopen. En zo worden we maar bezig gehouden, weet je wel. En we hebben de paashaas, en we hebben dit, en we hebben dat. Maar weet je, mensen weten niet meer wat paasje betekent. Een feestje, een paar dagen vrij. Hoi, allemaal naar de camping. Hoef je allemaal verkeerd te zijn. Maar als dat alles is, ja, de missie waar het om gaat, hè. Dan ben je niet ingecheckt. Het is leuk om het allemaal een beetje erbij te hebben, die reclame, die versiering. Maar het gaat niet om de versiering. Het gaat erom dat we begrijpen dat er iemand voor ons is gestorven. Nou weet u, Thomas die had moeite met inchecken. Theriees had gezegd, ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. En dan zien wij in Johannes hoofdstuk 14 vers 5 het volgende. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus, ik ga heen om je plaats te bereiden. Thomas, ja Heer, we weten het niet. Hoe weten wij dan de weg? Nou weet u, God in het Oude Testament, die heeft zich heel vaak bekend gemaakt. En dan vroegen ze ook, wie bent u? En dan zei God in het Oude Testament, ik ben die ik ben. Ik ben de grote ik ben. Maar in het Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus zich ook heel wat keertjes bekend gemaakt. De Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Hij heeft namelijk gezegd, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. Hij heeft ook gezegd, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Hij heeft ook gezegd, ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Hij heeft ook gezegd, ik ben de wijnstok. En jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik en hem, die draagt veel vrucht. Maar de Heer Jezus, hij heeft ook gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mijn geloof zal leven, ook al is hij gestorven. En in ieder die leeft en in mijn gelooft, en in ieder die leeft en in mijn gelooft, zal een eeuwigheid niet sterven. Halleluja. Nou weet je, Thomas, Heer, we weten de weg niet. Maar dan gaat de Heer Jezus hier ook weer spreken. En dan zegt de Heer Jezus tegen Thomas, Thomas jongen, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas jongen, niemand kan komen tot mijn vader dan door mij. En daar gaat het om. Dat is Pasen. En mijn vraag aan u, bent u ingecheckt? Weet u dat uw plaats bereid is bij God onze Vader en hij heeft vele woningen? Weet u dat uw plaats bereid is? Weet u dat u goed zit? Dat kan u pas alleen maar weten als je hem hebt aangenomen. Amen. Ja. Ik sprak een keer in een gemeente, zeg. Ik heb het geloof ik al meer verteld hier. En er was een broeder die was jarenlang in die gemeente. En hij hielp ook hard mee in die gemeente. Was een geweldige kerel. Maar we kwamen zo in gesprek. Ik weet niet hoe het. En het kwam eigenlijk hierop neer. Hij had nog nooit echt een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Ik zei, broeder, dat is wel belangrijk. Mijn vraag deze morgen aan u. Heeft u ook echt een keuze gemaakt voor de Heer Jezus? En het is wat de Bijbel zegt. En wij moeten met onze mond beleiden. en met ons hart geloven hè, dat God zijn Zoon Jezus Christus uit de doden heeft doen opstaan. En u moet weten dat uw naam is getekend in het boek des levens. U moet weten dat uw naam is gegrift in zijn handpalm. En u moet het gewoon een keer uitgesproken hebben. Heer Jezus, ik ben een zondaar. Wilt u alstublieft mijn zonde vergeven? Heeft u dat wel eens uitgesproken? Belangrijk. Heer, ik ben een zondaar. Wilt u mijn zonde vergeven? Dank u wel dat ik nu een kind van u mag zijn. Gekocht en betaald door het kostbare, dierbare bloed. Halleluja. En dat is zo geweldig fijn. Thomas, hij had moeite met inchecken. Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas, niemand kan komen tot de Vader dan door mij. Weet u, het evangelie moet voor u en mij geen informatie zijn. Hoor je wat ik zeg? Het evangelie moet voor u en voor mij geen informatie zijn. Maar het moet zo zijn dat u een levende relatie hebt met de levende God. Amen. Amen. En dat kan alleen maar als u kiest voor de Heer Jezus. En weet u, als u een levende relatie met hem hebt, dan mag u één ding weten. Jezus Christus, hij betaalde u en mijn kwitantie. De rekening in kwitantie. Die we zelf niet konden betalen. Het bedrag is te groot. We kunnen het niet betalen. Maar als we hem hebben aangenomen, dan mogen we weten, Jezus Christus, hij betaalde de kwitantie. En dan mogen we één ding weten. Dan geeft God zijn Vader garantie op eeuwig leven. Amen. Want een rekening kon je niet betalen. Kon je niet betalen. Maar hij heeft het betaald. Hij heeft het gedaan. Hij heeft er een kruisje gegeven. Hij heeft de rekening verscheurd. Hij zegt, hoef niet meer te betalen. Ik heb betaald. Ik ben gestorven aan het kruis. Nou, God geeft dan garantie op eeuwig leven. Amen. Want ik zeg het wel als zaterdag, s'avonds bij ons. Als we zo bij elkaar zitten. Dan zeg ik wel eens, joh, we zitten niet bij elkaar om een paar liedjes te zingen. Of om naar een preekje te luisteren. Nee. Als je voor hem hebt gekozen. Eeuwig leven. Amen. Eeuwig leven. Dat is toch wel een fijn mensen. Weet je, plaats bereid. We gaan verder. Want ik ga heen om een plaats te bereiden. Johannes 14, vers 3. En wanneer ik heen gegaan ben en een plaats bereid heb, kom ik weder. Weet u, het allergrootste gebeuren aangaande alle tijden staat voor de deur. En dat is de komst van de Heer Jezus. Dat is de komst van de Heer Jezus. En ons wachtwoord moet ook zijn, Maranatha, kom Heer Jezus. En weet u, in dit leven, ik heb het net ook al gezegd, kan het ook in uw leven wel eens nacht zijn. Je kan momenten hebben dat je het gevoel hebt dat je als het ware een doornkroon op hebt. Maar blijf volharden. Blijf het van hem verwachten. Want je zal gaan ervaren dat die doornkroon het wordt een zegenkroon. Hij komt weder om alles nieuw te maken. Om alles wonderbaarlijk wel te maken. Hij komt weder. En waarom komt hij terug? Het woord zegt het ook al. In Johannes 14, vers 3. Hij zegt, dan kom ik weder. En dan staat er, en zal u tot mij nemen. Dus de Heer komt terug. En waarom komt hij terug? Om u en mij tot zich te nemen. Het grootste wonder staat voor de deur. En dat is de wederkomst van de Heer Jezus. Maar even een vraag aan u. Wat gaat er nou eerst plaatsvinden? De opname of de wederkomst? Heel goed. Heel goed. Heel goed. Weet u, de opname gaat eerst plaatsvinden. Want we kunnen dat lezen ook in de Thessalonicenzenbrief. En dan staat er dat de Heer Jezus, dat de bezuinen zullen klinken. En dat de Heer Jezus, hij zal komen op de wolken. Hij komt niet op aarde, op de wolken. En dan degenen die in hem ontslapen zijn, die zullen het eerst opstaan. En dan wij levenden, wij zullen hem tegemoet gaan op de wolken in een punt des tijds. Zoals het licht aan en uit doet, zo zal hij zijn gemeente, zijn kinderen komen halen van deze aarde. Kunnen wij niet bevatten. Kunnen wij niet bevatten. Maar kunnen wij God begrijpen? Het staat in het woord. We mogen het geloven. De opname. Hij komt zijn gemeente, hij komt zijn kinderen halen. In een punt des tijds. De opname. En we zullen dan voor eeuwig bij hem zijn. En dan later, dan komt hij terug. Kijk, bij de opname komt hij als een dief in de nacht. De bezuinen zullen klinken. En de mensen in de wereld zullen denken dat er fanfare voorbij komt. Maar hij komt zijn gemeente ophalen. Hij komt als een dief in de nacht. He, wij moeten ook klaar zijn. Maar straks, als hij wederkomt, staat er in Openbaringen, dan zal hij komen op de Olijfberg en dan zal elk oog hem zien. Ook degene die hem bestoken hebben, dat is de wederkomst. Maar weet je, eerst vindt de opname plaats. Hij zal ons tot zich nemen. En waarom gaat hij ons tot zich nemen? Om onze zaligheid te completeren. Weet je, hij gaat ons tot zich nemen, omdat hij alle gelovigen die hij heeft gekocht en betaald met zijn eigen bloed, het bij hem wil hebben. Weet je waarom hij ons op gaat nemen? Om ons vernederend lichaam te veranderen. Want als we bij hem zijn, zal ons vernederend lichaam gelijkvormig zijn aan het verheerlijkte lichaam van Jezus Christus. Weet je, ons lichaam wordt vernederd als we ouder worden. En als je het niet gelooft, dan moet je maar eens een keer een fotootje nemen van 30 jaar terug. Hoe het er toen uitzag en hoe het er nu uitziet. Toch? Zagen we er toch beter uit? We hebben nou allemaal ons brilletje. Misschien onze pilletjes. En ik weet waar ik over spreek, want ik ben ook ergens doorheen gegaan. In 2024 ben ik 34 keer in het ziekenhuis geweest, Albert Schweitzer. Ik had een verschrikkelijke ziekte. Maar ik ben terechtgekomen bij Marcus David Levin, dat is een Joods. Is een hematoloog. Nou, die heeft me weer aardig op de been gezet. Maar niet zomaar hoor. Elke injectie die ik kreeg en elke pil die ik moest slikken, heb ik gezegd, Heer, u bent erbij. Want u bent de geneesheer. Die man die kan veel, maar die kan niet genezen. We hebben een geneesheer. En daar mogen we ons vasthouden. Maar u en mijn lichaam wordt vernederd. Het heeft te maken met de zondeval. Maar als hij ons tot zich zal nemen, zal ons vernederd lichaam gelijkvormig zijn aan het verheerlijke lichaam van Jezus Christus. Amen. In de hemel heb je geen bril meer nodig. Je kan hem thuis laten. In de hemel laat je medicijnen maar weg. In de hemel is geen apotheek. Niet meer nodig. In de hemel hebben we geen rollator meer nodig. Weet je, in de hemel is er geen verschrikkelijke ziektes meer. Zoals kanker en demens. Het is er allemaal niet meer. Het is een volmaakte plaats. En dat kon, dat hij is gestorven. En het kruis, ik zeg altijd zo, het is 2x. En hij is gestorven voor onze ongerechtigheden. Maar ook de andere kant, hij is gestorven voor onze krankheden, voor onze ziekte. Tweemaal zonde en ziekte, hij is gestorven aan het kruis. Daarvoor, en straks is het allemaal vermaakt. Weet u, we kijken vaak nu tegen de voorkant van het gordijn. En dan zien we dat het eigenlijk een vijand is. Het heeft te maken met de dood. Maar als we aan de achterkant van het gordijn kijken, dan is het een vriend. Eeuwig leven. Door Christus Jezus onze Heer. Ik heb u net gezegd dat ik ook heel erg ziek ben geweest. En dan zit je thuis in je stoel en dan komen er allerlei dingen op je af. Kleinkinderen, ja, open is er dadelijk niet meer. Je vrouw, pas een huis in Strijen, 4 jaar woon je daar, heerlijk in de pols. Zoveel vrienden en bekenden, maar je moet het allemaal achterlaten. Dan heb ik niet een hele grote bankrekening, maar er zijn er ook nog bij die hebben een hele grote bankrekening. Je moet het allemaal achterlaten. Je kunt een Mercedes hebben, je moet het allemaal achterlaten. Je kunt het mooiste huis hebben, je moet het allemaal achterlaten. Weet je, en dan zit je zo wel eens, weet je, in je stoel, met je ziek zijn. En dan mag je toch ervaren, weet je, een kind van God te zijn. En dan mag je ervaren, ja Heer, we moeten alles loslaten. En dat is niet gemakkelijk. Nee, dat is niet gemakkelijk. Want ik hou van dat leven. Het is niet gemakkelijk. Maar wat zou er nou zijn zonder Christus? Ik zou me geen raad weten. Ik zou me geen raad weten. Ik zou het niet weten. Want dan zat ik zo wel eens, weet je wel, thuis. Denk ik, ja, wat er ook gebeurt. Door genade, geef ik diensten, mag ik zijn veilig in Jezus' armen. Nou, is dat nou niet geweldig, mensen? Dat is alles, 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 alles waard. Alles waard. Want het is een feest. Weet je, hij leeft. Hij leeft. En weet je, wij hoeven niet in paniek te zijn, want het is zo geweldig fijn dat we ook mogen weten. En dat de Heer Jezus door zijn opstanding, eigenlijk alles voor elkaar heeft. Want dat kunnen we ook lezen in Openbaringen, hoofdstuk 1, vers 17. En dan staat er, Openbaringen, hoofdstuk 1, vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Johannes was dat op het eiland Patmos. En dan komt de Heer Jezus. En hij legde zijn rechterhand op mijn zijde tegen Johannes. Wees niet bevreesd. Dat zegt de Heer Jezus deze morgen ook tegen ons. Misschien is het nacht in uw leven. Misschien zijn er allerlei andere dingen in uw leven. Misschien is er wel eens een keer twijfel. Of noem het maar op. De Heer zegt, mijn kind, wees niet bevreesd. Misschien maakt hij zich druk over het hele wereld gebeuren. Er komt veel op ons af. Wees niet bevreesd. Want de Heer Jezus zegt, ik ben de eerste en de laatste. Hij zegt, ik ben de levende. Ja, ik ben dood geweest. Maar zie, ik ben levend. Halleluja. Tot in alle eeuwigheid. En dan zegt hij erachter. Hij zegt, en ik. Hij zegt, ik heb de sleutels. De sleutels van de dood en van het dodenrijk. Als je ergens de sleutels van hebt, dan heb je autoriteit. Dan kan je naar binnen. Dan is het van jou. Door zijn sterven heeft hij de sleutels. En van de dood en van de eeuwigheid. En als wij in Christus zijn, dan worden wij toegelaten in het huis met die vele woningen. Want hij heeft de sleutels. Hij heeft autoriteit. Weet u, toen wij ruim 4 jaar geleden een huis kregen in Strijen, daar waren wij mee bezig en ik vond het een heel mooi huis. En mijn vrouw en ik gingen elke week een keer kijken. Oh, leuk, leuk. Maar ik kon er langs rijden met de auto, ik kon er langs lopen. We konden op de afstandjes gaan zitten kijken. Maar ik had de sleutels nog niet. Dus ik moest gewoon buiten blijven. Ik had geen gezag, ik niks. Maar ja, toen is het allemaal rondgekomen. En toen kreeg ik de sleutels. En die heb ik nu. Nou, mijn vrouw en ik, wij zijn de baas. Ik heb de sleutels van dat huis. En zo is het met de Heer Jezus ook. Hij heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Hij is de levende. Halleluja. We kunnen achter hem naar binnen gaan. En we mogen voor eeuwig bij hem zijn. Hij zegt, ik zal u tot mij nemen. Heen gaan, plaats bereiden. Ik kom weder, ik zal u tot mij nemen. En dan het laatste wat er zo staat in Johannes 14. omdat ook gij mocht zijn waar ik ben. Weet je, we mogen zijn daar waar hij is. Nou, daar kan ik deze morgen heel veel over zeggen. Maar we kunnen het ook lezen in het Bijbelboek Openbaringen. Lieve broeder en zuster, na paasmorgen mogen we uitzien naar een nieuwe hemel en naar een nieuwe aarde. En daar is de dood niet, daar is ook geen ziekte meer, het tranendal is voorbij, maar alles is perfect. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En weet je, dat is Pasen. De kracht van zijn opstanding mag ook doorwerken in ons leven. Weet je, en als we dadelijk worden opgenomen, dan mogen we adios zeggen tegen ons vergankelijk lichaam. Vergankelijk lichaam. En we mogen zeggen hallo tegen een onvergankelijk lichaam. We mogen zeggen vaarwel tegen ons sterfelijk lichaam. En we mogen zeggen shalom tegen ons onsterfelijk lichaam. En dat hebben we allemaal aan hem te danken. Hij leeft tot een eeuwigheid. God zegen.